Broeders en zusters, een goede avond allemaal. Het is voor mij een voorrecht om deze laatste zondag van 2015 het woord van God met jullie te delen. En ik heb van de week nagedacht en gevraagd, Heer, wat wilt u nou dat ik deel op die laatste zondagavond? En hij bepaalde mij bij het onderwerp aanbidding. En ik wil daarom vragen of u de Bijbel open wil doen in Johannes hoofdstuk 4. Daar wil ik een aantal versen uit gaan lezen. Johannes hoofdstuk 4. Dat is een bekende geschiedenis, dus ik ga niet heel dat hoofdstuk lezen. Het gesprek van de Heer Jezus bij de Jacobsbron met de Samaritaanse vrouw. Maar ik haal er een aantal versen uit en dat gaat om vers 19 tot en met vers 26. Vers 19 tot en met 26 van Johannes hoofdstuk 4. Daar staat het volgende. En de vrouw zei tegen hem, dat is de Heer Jezus, mijn Heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden. En bij u zegt men dat men in Jeruzalem, dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. En de vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. En wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zei tegen haar, ik ben het, die met u spreekt. Blijft altijd een heel bijzonder gedeelte. De Heer Jezus, de Messias, die voor haar staat. We zijn gekomen aan het einde van het jaar 2015. En wat ik zojuist al zei, ik dacht na over wat wil de Heer dat ik zondagavond zal delen. Toen kwam ik uiteindelijk uit bij dit gedeelte. En met name heel specifiek het thema van aanbidding. Ik zat van de week even op de website te kijken van Maranatha Veenendaal. En ik heb globaal eens gekeken wat jullie allemaal, wie hier zijn geweest dit afgelopen jaar. Maar ik heb ook gekeken wie hier zo al, of wat er zo al is gesproken, waarover er is gesproken. En dat is nogal wat geweest. Ik weet niet of u hier elke week komt. Maar dan heeft u sowieso heel wat preken, heel wat bijbelstudies tot u gekregen. En dan is dit misschien nog een soort spelonk van Adullam. Zo ervaar ik het altijd een beetje hier. En u heeft 's ochtends uw eigen thuisbasis mogelijk. Nou, dan heeft u daar ook nog eens bijbelstudies en preken gehoord. En misschien bent u wel zo hongerig geweest het afgelopen jaar dat u ook door de weeks nog het een en ander hebt bezocht en gehoord. Al met al is het heel wat tot ons is gekomen aan kennis. En ik vroeg mezelf af, maken we ook zo nu en dan wel eens de balans op? Wat die kennis, wat al die preken, wat al die bijbelstudies nu met ons hebben gedaan? Ik weet niet of je daar wel eens over nadenkt. Kijk, kennis zonder de Heilige Geest, dat maakt opgeblazen. Dus als u hier heel dit jaar geweest bent, u bent natuurlijk volgend jaar weer van harte welkom, daar gaat het niet om, maar kennis alleen, dat maakt opgeblazen. En we moeten vooral doorgaan met kennisoverdracht. En hier is nogal wat kennisoverdracht, of er heeft nogal wat kennisoverdracht plaatsgevonden. Kennis over Israël, kennis over de Bijbelse toekomstverwachting. Geweldig, indrukwekkend. Maar wat hebben al die spreekbeurten met u en met jou gedaan? En eigenlijk zou ik het hierbij willen laten.
Ik word er steeds blijer van.
Kijk. Nou, ik wilde net vragen wie wil er als eerste naar voren komen. Dan mogen jullie allemaal een getuigenis geven in 1 minuut. Wat al die preken en die bijbelstudies met u hebben gedaan. Maar het is wel belangrijk dat we af en toe die vraag stellen. Want we kunnen natuurlijk alles consumeren. Maar ik hoop dat het ook uitwerking heeft gekregen in uw leven. Als ik nadenk over de vraag waarom mensen vandaag naar de gemeente gaan. Even ervan uitgaande, hè, dit is de gemeente. Daar waar gelovigen samen zijn is in mijn beleving de gemeente. En volgens de Bijbel ook. Maar velen gaan vandaag naar de gemeente en hebben over de samenkomsten de volgende gedachten vaak. Al zou ik vragen, waarom gaat u, waarom ga jij naar de gemeente? Waarom heeft u al die bijbelstudies, al die preken beluisterd dit jaar? Nou, er zijn er verschillende antwoorden. Laat ik er een paar noemen. Misschien herkent u zich er in één. Iemand zegt, nou, ik ga naar de samenkomst om persoonlijk opgebouwd en bemoedigd te worden. Dat is de reden waarom ik elke keer weer naar een bijbelstudie ga. Een ander zegt, nou, ik ga naar de samenkomst om het woord van God tot me te nemen. Om kennis op te doen van de waarheid. Dat is natuurlijk ook geweldig. Weer een ander zegt, nou, dat woord, ik ben maar een eenvoudige ziel. Ik ga meer voor de ontmoeting met broeders en zusters. Dat bouwt mij altijd op. Nou, dat is natuurlijk ook een geweldig aspect van de gemeente. Weer een ander zegt, nou, ik wil de zegen van de Heer ontvangen. En die ontvang ik van die allerhoogste hoge priester, zoals hem is er geen één. En ik wil door hem gezegend worden. En hij zegent ons bijzonder door het woord wat verkondigd wordt. Daar ligt zijn zegen in. Weer een ander zegt, nou, in de gemeente wordt ook het avondmaal gehouden. En dat is altijd zo tot opbouw van mijn geloofsleven. Dus ik bezoek een gemeente. En het ligt er natuurlijk net aan bij welke club je behoort, hoe vaak je dat doet. Maar goed, daar ga ik verder niet over uitweiden. Dat mag u allemaal zelf uitzoeken. Maar dat avondmaal, dat is voor mij ook een aanleiding om naar de samenkomst te gaan. En weer een ander, zeker in de categorie van jonge gezinnen, die zeggen van ja, ik ga naar de samenkomst zodat mijn kinderen onderwijs ontvangen. En zodat ze positief gevormd worden, zodat ze toegerust worden om in deze wereld te staan. Nou, allemaal antwoorden. En op zich, niks mis mee toch, met al die antwoorden. En toch mis ik iets. Toch mis ik het belangrijkste, want deze gedachten die ik zojuist even verwoord, hebben alles te maken met het antwoord op de vraag, luister goed, komen wij naar de samenkomst om van de Heer iets te ontvangen, of komen we naar de samenkomst om van hem, om hem iets te brengen? Dat is een belangrijke vraag. U zegt, ja, er is in onze gemeente geen gelegenheid voor om iets te brengen, dus ik sta te popelen om iets te brengen, maar nou ja, blijf even luisteren. Maar dit is wel een hele belangrijke vraag. Ga ik nu naar de samenkomst om iets te ontvangen, om eigenlijk een heel jaar lang iets te ontvangen? Of kom je naar de samenkomst om iets te brengen? Dat is een hele kardinale vraag. Zeker als het gaat om het onderwerp aanbidding. En ook wat deze dingen betreft geldt het principe uit Romeinen 12 naar mijn overtuiging dat wij vernieuwd moeten worden in ons denken. Ik ben opgevoed, heel degelijk, maar ik heb niet geleerd om in de samenkomst iets te brengen. Want ja, wie ben je om iets te brengen? Het was niks met je, het wordt ook nooit wat met je. Het is dat je van genade mag leven, maar iets brengen in de samenkomst? Dat is voor mij totaal onbekend. Dus ik zat daar alleen maar te consumeren. En ik dacht dat dat zo was in de traditionele kerk, hè? Maar ik loop inmiddels ook langer mee in de evangelische wereld. Maar daar heb je ook consumptiegedrag. We hebben niet geleerd om de Heer iets te brengen. En ik denk dat dat juist hetgene is waartoe wij geroepen zijn. Om hem te aanbidden, om hem iets aan te bieden. Hé, dan gaat het helemaal niet om mezelf. Nee, het gaat ook eigenlijk helemaal niet om mij. Het gaat om de Heer Jezus. We zijn samen in zijn naam. Nou, daar wil ik wat over delen. Ik ben ervan overtuigd, en ik ga je uitdagen vanavond, dat dat de vrucht moet zijn van al die preken en al die bijbelstudies die u in het jaar 2015 hier of elders hebt ontvangen. Amen? Ik geloof dat dat het doel is. En dat verandert ons ook van binnenuit. En dat is het meest tot eer van Gods naam. Ik ga een stelling aan. Wij komen samen niet in de eerste plaats om iets te ontvangen, maar om de Heer iets te brengen. En dat is een hele andere manier van samenkomen. Dat is een andere manier van denken. En daarom zeg ik met Paulus in Romeinen 12, ook als het gaat om aanbidding, word vernieuwd in je denken. Word hervormd in je denken. Johannes 4, bekende geschiedenis. Ik kan de context niet helemaal uitleggen natuurlijk. Maar in Johannes 4, vers 23 lezen we iets over het verlangen, over de zoektocht. Zo kan ik het ook noemen, van de Vader. Nou, wat is zijn verlangen? Wat is zijn zoektocht? Wat houdt die zoektocht in? Nou, Johannes 4, vers 23. De tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. Heb je die tekst wel eens zo gelezen? Aan het einde van 2015 zegt hij, ja, Maranatha Veenendaal, jullie hadden elke keer weer een spreker die zich heeft voorbereid. Maar ik ben vanavond naar mensen op zoek. Heer Jezus, welke mensen zoekt u? Die mij de toekomstverwachting kunnen uitleggen van detail tot detail en die veel kennis hebben. Zoekt u die mensen vanavond? Nee, die zoek ik niet. Ik zoek mensen vanavond die visie op Israël hebben. Hoe fijn dat ook is, maar die zoek ik niet. Ik hoop dat u nog blij bent en verheugd bent om dit aan te horen. Maar het is heel belangrijk wat ik nu zeg. De Heer zegt vanavond, nee, ik zoek aanbidders. En dat heeft niet in de eerste plaats, excuses, te maken met of u visie hebt voor Israël of niet. Of dat u de toekomst uiteen kan zetten vanavond of niet. Dat heeft met uw innerlijke gesteldheid te maken. Dat heeft met uw relatie te maken die u heeft met de Heere God door het geloof in de Heer Jezus Christus. Daar heeft het mee te maken. En dat is vele malen dieper dan kennis te hebben tussen je oren. Want kennis alleen maakt opgeblazen. Dus is het belangrijk dat Gods geest door u heen aan het werk is. Het is woord en geest, jazeker. Maar het moet dus komen tot een leven van aanbidding. Want de Vader zoekt zulke broeders. Hij zoekt zulke zusters vanavond. Die zeggen, Heer Jezus, ik wil u aanbidden. Dat is toch mooi, de Heer iets aanbieden. En trouwens, na 52 weken, mag het een keer? Of niet? Je hebt 52 weken van alles ontvangen. En nou vraag ik op 27 december 2015 aan u, aan jou, we gaan vanavond de Heer iets aanbieden. En zeg, ja, maar wat heb ik hem aan te bieden? Ja, wat heeft hij u geschonken? Of misschien zijn er onder jullie wel die zeggen, nou stop maar met spreken, we gaan vanaf nu gewoon eens een uur de Heer aanbidden. Zou het zien zitten, dat meen ik serieus. Of zeg je nu, of denk je nu, ik hoop niet dat hij het handen en voeten gaat geven nu. Maar het gaat erom dat we even een andere manier van denken gaan hanteren. Is heel belangrijk. Nou, de Heer Jezus, hij is in gesprek met de Samaritaanse vrouw. Heel korte context, want jullie kennen dit hoofdstuk. Wat is de context van het aanbiddingsonderwijs van de Heer Jezus? Nou, hij raakt op een heel ontspannen manier in gesprek met die Samaritaanse vrouw. Dat lees je in vers 1 tot en met vers 18. En nadat Jezus liet blijken dat hij afwist van de details van haar huwelijksleven, nadat ze dat merkt, zegt ze, u bent een profeet. Dat is natuurlijk heel confronterend. Hè? Zij komt daar bij de Jacobsbron en iemand verklaart gewoon je leven. Die zegt gewoon hoe het in elkaar zit. Daar word je een beetje onrustig van, of niet? En nadat hij heeft laten blijken, ik weet van de details van je huwelijksleven, erkent zij hem als een profeet. Profeet in de zin van een ziener. Een geestelijke visionair met een boodschap van de Heere. En het is heel wonderlijk, als je dat hoofdstuk vanavond natuurlijk even thuis naleest, na afloop van de samenkomst, dan zie je, het gesprek gaat van levend water naar het huwelijksleven, en van het huwelijksleven naar aanbiddingsonderwijs. Nou, dat zou je zo niet verzinnen, toch? Kom je de profeet tegen, die deelt iets over je huwelijk. Ja, je kwam eigenlijk om het water te putten. Het gaat naar je huwelijk en op een gegeven moment kom je in aanbidding voor de koning. Nou, zo kan het vanavond zomaar gaan. Dat is mooi. Ze krijgt persoonlijk aanbiddingsonderwijs. En nu is het... Ik zou daar meer over willen zeggen, maar het is heel interessant. Nu komt deze vrouw met een belangrijke strijdvraag uit die tijd. En die lees je in vers 20 en in vers 21. Zij zit met de oude strijdvraag waar de Heere aanbeden moet worden. En die vraag, die houdt haar enorm bezig. En dat is even belangrijk om dat even in te zoomen. Want wat speelt er nou zich af in haar denken? Overigens, ik geloof dat haar verlangen oprecht was en dat zij zocht de Heere te aanbidden op de juiste manier en op de juiste plaats. Dus het is niet zo dat ze nou moeilijk wil gaan doen, om het even eenvoudig te zeggen voor de Heer Jezus. Nee, ze zegt, ik zit met die oude strijdvraag. Wat is nou de plaats van aanbidding vandaag? Kunt u het me zeggen? Want ik heb een verlangen om in waarheid te aanbidden. Op de manier die God welgevallig is. Nou, dan gaat die oude strijdvraag eigenlijk over twee bergen. De berg Gerizim en de berg Sion. Die twee bergen. Daar ging de strijd om het zo te zeggen. En nogmaals, ik geloof dat haar verlangen goed was. Nou, het eerste wat ik erover wil zeggen is dit. De Samaritanen, wat deels Joden waren. Voor de Samaritanen was de berg Gerizim in Samaria heel belangrijk. Dit moet je even pakken om het te volgen. En deze berg lag vlak bij de Jacobsbron, daar waar Johannes 4 zich afspeelt. En op die berg Gerizim, daar aanbaden de voorouders van deze Samaritaanse vrouw de Heere God. Daar aanbaden ze de Heer. En die berg Gerizim heeft dus voor deze vrouw enorm veel waarde. En alsof het dan niet genoeg was, Mozes, de man Gods, de man door wie de Heere God zijn wet gegeven had. Mozes had bepaald dat de berg Gerizim de plaats was waar de zegen over Israël mocht worden uitgesproken bij het binnengaan van het beloofde land. Voor de schrijvers onder ons, Deuteronomium 11 kan je dat lezen en ook Jozua 8. En nu wisten de Samaritanen zich verstoten door Israël. En wat deden ze? Ze hebben zelf een tempel gebouwd. Op welke berg, denk je? Op de berg Gerizim. Dus vanuit het verleden had die berg een enorme waarde voor het Samaritaanse volk, wat dus deels Joden waren. Mozes had die berg aangewezen en hun tempel was gebouwd op die berg. Nou, dat kan je allemaal nazoeken. Dat is interessant om na te lezen. Maar daar gaat het nu vanavond niet om. Het gaat erom dat ik even kort schets waarom die berg Gerizim voor deze vrouw zo van belang was. Ga je dan naar de Joden kijken, de Joden daarentegen? Nou, welke berg was voor hen belangrijk? De berg Sion en Jeruzalem. Jeruzalem, daar stond de tempel en dat was de plaats van aanbidding. 2 Kronieken 6, 2 Kronieken 7, kan je het allemaal nalezen. Dus we hebben te maken met twee bergen, de berg Gerizim en de berg Sion. Beide twee heilige plaatsen. En dit vind ik zo bijzonder. Nou komt deze vrouw, ik geloof dat ze echt oprecht was in haar verlangen, de Messias tegen. En ze gaat hem erkennen als de profeet. En ze zegt, vertel mij, waar moet ik aanbidden? U weet het wellicht. En dan komt de Heer Jezus, die gebruikt deze prangende vraag, deze oude strijdvraag heb ik het maar genoemd, gebruikt hij om die vrouw te gaan leren waarin echte aanbidding bestaat. Luister goed. Is voor ons vandaag ook van belang. Want de Heer Jezus die verschuift het accent van de plaats, die verschuift hij naar de aanbidding van de persoon. En hij gaat haar onderwijzen, hij zegt nou, de plaats van aanbidding, daar leg ik het accent niet op. Het gaat om de persoon die we aanbidden. He, vers 22, daar wijst de Heer Jezus op het heil is uit de Joden, de Messias, de Heer Jezus. Broeders en zusters, aanbidding toen. Maar vooral vandaag, na Pinksteren, daar kom ik zo nog wel op. Aanbidding is niet gebonden meer aan een plaats. Maar aan een hart dat de Heer Jezus bewondert. Daarom geloof ik dat aanbidding zeker een plaats in de gemeente mag hebben. Maar weet je waar ik veel meer in geloof? In een leven van aanbidding. Want ik heb geen dak boven mijn hoofd meer nodig. Ik heb geen rituelen meer nodig. Ik heb geen gebruiken meer nodig. Ik heb geen liturgie meer nodig. Ik kan een leven van aanbidding leiden. En daarom heb ik soms wel eens moeite met allerhande aanbiddingsteams en aanbiddingsleiders. Die dan een gemeente op zondagmorgen met allerhande effecten in beweging moet brengen. Om hen enigszins in aanbidding te gaan brengen. Ja, maar dan hebben we weer heilige plaatsen. Dan zijn we weer terug bij af. En de Heer Jezus onderwijst in Johannes 4. Nee, het gaat niet meer om Gerizim. Ik doe niks af aan de waarde die de berg Gerizim voor jullie heeft. Doe ik niks aan af. En Jeruzalem is de stad van de grote koning in het verleden, in het heden en in de toekomst. Maar aanbidding is niet meer plaatsgebonden. Amen. En ik hoop dat u dat herkent in uw leven. Ik ben een keer van een spreekbeurt zondagavond verkeerd naar huis gereden. En dat bedoel ik niet grappig, maar ik was in aanbidding voor de koning. En ik heb allerlei afslagen gemist. Ik kwam van Noord-Holland en ik zat in één keer bij Den Haag. En de volgende ochtend vertelde ik het aan Annette en die zei, ja, dat is iets voor jou. Ik zei, nou, iets voor jou. Ik was gewoon in aanbidding. Ik was me niet meer bewust waar ik reed. Zat je in een heiligdom? Nee, dat niet. Ik zat in mijn auto. Maar ik heb Johannes 4 geleerd. Mijn aanbidding is niet meer afhankelijk van mensen, niet meer van kerken met hoge torens of van een mooie liturgie. Ik mag een leven van aanbidding leiden. En dat vind ik zo bijzonder dat deze vrouw met een oprecht verlangen en een prangende vraag bij de Heer Jezus komt. En hij zegt, ik zou even alles uit de doeken gaan doen. En dan is ze aan het praten met de Messias, hij die het voorwerp van onze aanbidding is. Dit is bijzonder wat hier staat. De Heer Jezus, hij zegt, aanbidding is niet gebonden aan een plaats. En dan wordt hier gesproken over aanbidden in geest en in waarheid. Vers 23. Aanbidden in de geest, dat staat tegenover aanbidden in materie. Wij leven onder een nieuw verbond, is mijn overtuiging. Dus wij leven niet meer, broeders en zusters, bij uiterlijk vertoon. Wij leven niet meer bij plaatsen. Wij leven niet meer bij tempels, wij leven niet meer bij offers, wij leven niet meer bij rituelen. En dat is ook mijn bezwaar tegen al die enorme kerken die gebouwd worden. De vraag is of de Heer wil dat al die miljoenen in stenen gaan. Hij investeert vandaag in jou en mijn hart. En dat moet je niet doorvertellen, maar ik had, toen ik tot geloof gekomen ben, een enorm verlangen om predikant te worden, om een titel te hebben. En ik had een heel romantisch beeld. Zo'n grote pastorie. En zo'n enorme kerk en vooral veel aanzien. En dat bedoel ik niet grappig of schoppend. Ik meen het uit de grond van mijn hart. Maar weet je, al die romantiek heeft de Heer weggenomen. En toen kwam ik, die roeping die lag er. Alleen hij ging hem op zijn manier invullen. En al mijn romantiek heeft hij weggehaald. En toen bracht hij mij in boerderijen. En in scholen. En op zolders. Plaatsen waar de Heer aanbeden werd, los van alle romantiek en wat wij ervan gemaakt hebben. Dus ik werd met twee voeten op de grond gezet, op het fundament de Heer Jezus. En hij zegt, joh, al die dingen waar jij behagen in had, daar gaat het helemaal niet om. De Vader zoekt aanbidders in geest en in waarheid. Dat is niet gekoppeld aan rituelen of gebouwen of wat dan ook. En je mag weten, vanuit mijn achtergrond was dat een schok van jouw welste voor mij. En ik werd steeds meer verbonden aan de Heer Jezus. Aanbidden in geest en in waarheid. In de geest wil zeggen dat het allereerst een innerlijke zaak is. Dat het iets is wat in mijn innerlijk afspeelt. Los van omstandigheden. Los van wat zichtbaar is. En in de tweede plaats is het ook aanbidden in waarheid. Dat wil zeggen in alle oprechtheid. In alle eerlijkheid. Ontdaan van alle schijn. En de geest die leidt in de waarheid, dat wil zeggen een leven van aanbidding, heeft alles te maken met een oprechte levenswandel. Het is allemaal met elkaar verbonden. Leven door de kracht van de Heilige Geest leidt tot een leven van aanbidding. Maar een leven van aanbidding wordt ook gekenmerkt door een oprechte, transparante, pure, echte, Gode, welgevallige levenswandel. Dat hoort allemaal bij elkaar. En het wil ook dit zeggen, God aanbidden overeenkomstig de waarheid. Ik weet niet wat voor godsbeeld je hebt. Maar als in mijn leven heeft de Heer heel veel werk gehad om dat godsbeeld wat ik had bij te stellen, aan te passen. Ik heb jarenlang in mijn leven de Heer als een boeman gezien. En hoe zou je ooit in aanbidding voor de Heere God gaan komen als jij een verkeerd godsbeeld hebt? En Paulus die, ik haal het maar weer aan, die zegt het in Romeinen 12, wordt vernield in je denken. Zo'n belangrijk basisprincipe. En wat ik het ook doorgeleerd heb, is dat door vernieuwing van mijn denken, dat heeft ook met waarheid en kennis te maken, heb ik het juiste beeld van de Heer Jezus gekregen. Heb ik het juiste beeld van God de Vader gekregen. En dan kom je als vanzelf in aanbidding voor Hem. Want weet je, waar ik ook achter ben gekomen, in mijn zoektocht naar vrede met God, dat heeft in mijn leven 4 jaar geduurd. Daarin kwam ik erachter dat het ook heel vaak uiteindelijk om mezelf ging. En ik bedoel dat allemaal heel ernstig en vroom, maar ik was uiteindelijk met mezelf bezig. En niet met de Heer Jezus. En dat is zo bijzonder als de Heer je gaat leiden in de waarheid en je denken vernieuwt, het juiste godsbeeld ontstaat en jij je meeneemt om een leven te gaan leiden van aanbidding. Dan is het ook niet meer gekoppeld aan de zondagochtend, of wat mij betreft de zondagavond. Maar dan is het levenskenmerk. Dan is het kenmerk van jou en mijn leven. Dat we hem aanbidden in geest en in waarheid. Dat wil zeggen, het heeft een innerlijk aspect. En het heeft ook een uiterlijk aspect. Het wordt ook zichtbaar in mijn leven. Dat ik een Gode welgevallig leven leid. Ik ga een stapje verder. Nu zijn er 3 verschillende manieren om de Heer groot te maken en hem te eren. En je kent ze allemaal. De eerste 2 zal ik kort noemen. De eerste is natuurlijk dankzegging. Dankzegging. Je moet ze niet scheiden, want er is een overlap. Maar je moet ze onderscheiden. Dankzegging, dat wil zeggen dat ik de Heer bedank voor wat hij heeft gegeven. Ik ben dus heel erg met hem bezig als degene die dingen geeft, de gaven. Daar ben ik dankbaar voor. Colossenzen 2 vers 7 zegt, laat uw hart overvloeien van dankbaarheid. Ken je dat aan het einde van 2015? Dat is belangrijk. Kijk, weet je, we hebben altijd reden tot dankbaarheid. In mijn leven ging het niet van een leien dakje in 2015. Misschien in uw, in jouw leven ook niet. Maar als je alles gaat zien vanuit het perspectief dat alles wat we krijgen meer is dan wat we verdiend hebben, heb je altijd reden tot lof en eer en dankzegging, toch? Maar als jij het leven ziet als iets, ja, ik heb recht op dit, ik heb recht op dat, dan ben je aan het einde van 2015 misschien wel zwaar teleurgesteld en gefrustreerd ook nog. Maar als je de dingen van het leven gaat zien, alles wat ik ontvang is meer dan ik verdiend heb, dan heb je altijd reden om de Heer te loven, te danken en te prijzen. Om wat hij gegeven heeft, dankzij. Dat is de eerste. De tweede, dat is lofprijzing. En lofprijzing, dat wil zeggen de Heer eer bewijzen om wat hij heeft gedaan. Dat is zo mooi. Psalm 92 vers 5 zegt, u hebt mij verblijd, Heere, met uw daden. Ik zal vrolijk zingen over de werken van uw handen. De Heer loven en prijzen. Ik weet niet of ik dat eerder genoemd heb, maar vroeger had je in de supermarkt die apparaten waar je zo'n stickertje op een pak sinaasappelsap plakte. En als ik dan met mijn vader naar de supermarkt ging, dan ging ik altijd bij zo'n vakkenvuller staan. Die konden dat zo razendsnel, weet je wel. Tik, 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 tik. Dat vond ik interessant. En ze gaven dat pak sinaasappelsap een prijs. Daar hingen ze een bepaalde waarde aan. En dat plakten ze erop, zodat de mensen het konden kopen. Dit is het waard, dit moet je betalen, wil je het in ontvangst kunnen nemen. Nou, de Heer loven en prijzen, dat is hem, ja, een bepaalde waarde toekennen. En ik kan dat nooit volmaakt doen, maar ik wil een prijs op hem plakken. Heer Jezus, u bent me alles waard. Hem prijzen. Je kent hem een bepaalde waarde toe. Dat is mooi. Dat is lofprijzing. En het derde, dat is vanavond aanbidding. Weet je wat dat is? Dat is de Heer bewonderen om wie hij is. En deze vrouw die komt op dat punt. Dat ze de Heer Jezus gaat bewonderen. Luister goed, aanbidding heeft dus niet te maken met wat God geeft. Of om wat hij gedaan heeft. Maar om wie hij is, zijn karakter. En bij aanbidden gaat het niet om de aanbidder, maar om degene die aanbeden wordt. Aanbidding heeft dus helemaal niet met mij te maken. Bij aanbidding, mag ik het eens zo zeggen, stijg ik boven mezelf uit, ben ik mezelf kwijtgeraakt. En ben ik me kwijtgeraakt in de armen van de Heer Jezus. Weet je wat het kenmerk van aanbidding is? Echte aanbidding. De aanbidder wordt niets om de aangebedene alles te laten zijn. Dat is Bijbelse aanbidding. En als je het woord in het Grieks bekijkt en in het Hebreeuws, het woordje aanbidden. Zowel in het Hebreeuws als in het Grieks heeft aanbidden de betekenis van zich neerwerpen. Zich neerbuigen voor de Heer. En dat vanuit respect, vanuit verering, vanuit huldiging. Hem hulde bieden. En het mooie van het woord aanbidden, dat is ook dat in dat woordje opgesloten zit aanbieden. Als ik vraag, heeft u in 2015 de Heer gebeden? Dan zegt u natuurlijk, Jacques, ik heb eelt op mijn knieën. Nou, dat is geweldig. Bent u veel op de knieën geweest, veel in de binnenkamer geweest. Maar daar heb ik het over bidden. Maar als ik nou vraag, heb je de Heer ook aangebeden in 2015? Is dat iets anders? Ja, dat is iets heel anders. En in het woordje aanbidden zit dus het woordje aanbieden. En toen zocht ik het woordenboek op, weet je wat daar stond? Dat vond ik wel mooi. Door gebed God belangeloos eer bewijzen. We bieden de Heer alle eer, glorie en hulde aan. Dat is aanbidding. En naar dat soort mensen zoekt de Heer vanavond. Ik weet niet of ik dat hier wel eens verteld heb, maar als mijn kinderen komen op mijn kamer, als ik aan het werk ben, dan kan het zo zijn dat ze iets bij zich hebben. En dat houden ze dan achter hun rug. En dan hebben ze vaak een scheef kopje en ze lachen een beetje en dan komen ze naar me toe. En meestal hebben ze dan een vraag, een verzoek. En via allerlei omwegen, ik weet niet of het uitkomt dat ik het nu vraag hoor. Maar ja, goed, het was toch wel, en dan zeg ik, zeg maar gewoon wat er in je hart is. Wat wil je? Want je lacht naar me en je kijkt een beetje scheef. En heb je een bepaald verzoek? Zeg het maar. Nee, ik heb helemaal geen verzoek. Dus dat is natuurlijk mijn slechte eigenschap als vader, dat ik het gelijk negatief duid. Hè, hij heeft een verzoek. Nee, hij zegt, ik wil u iets aanbieden. Nou, en dan komt er een volgend kenmerk naar voren uit mijn leven, dat ik niet zo'n goede vader ben. En dan zeg ik, waarom kom je mij iets aanbieden? Wat is de reden dat je mij iets aanbiedt? Maar dat hoef ik helemaal niet te vragen. Hè? Hij zegt, er is ook eigenlijk helemaal geen reden voor. In die zin niet zozeer omdat u dit gedaan hebt, doe ik dit. Maar gewoon om wie u bent. Het einde van het jaar. Kom u iets aanbieden. En dat heb ik op mijn rug. En dat wil ik gewoon geven. Om wie u bent. En hij gooit het op mijn bureau en hij rent vlug weg. Een beetje verlegen. Dat is aanbidding. En dat soort broeders, dat soort zusters, zoek de Heer vanavond. Hem iets aanbieden om wie hij is. Als u de feesten in Leviticus 23 bestudeert, dan ziet u dat de Bijbelse feesten gevierd werden. Het volk ging met hun offers op naar Jeruzalem om de Heer iets aan te bieden. Dat is het belangrijkste kenmerk van die feesten. Als we lezen in Matthäus 2, als de wijzen bij de Heer Jezus komen, velen zeggen de wijzen uit het oosten, maar ze zagen een ster in het oosten, dat is nog iets anders. Maar daar mag je zelf thuis over nadenken. Maar die wijzen die kwamen om de Heer iets aan te bieden. En wat boden ze hem aan? Goud, wierook en mirre. Daarvoor kwamen ze. Ze boden hem iets aan. En dat is exact wat de Heer Jezus wil dat wij doen. Vers 22 van Johannes 4 en vers 23. Vers 25 en vers 26. Daar lezen we iets belangrijks. Want met de komst van de Heer Jezus in het vlees, wat we deze dagen hebben overdacht, is er in beginsel een heel nieuw tijdperk gekomen. En dat moeten we goed onthouden. Er is een nieuw tijdperk aangebroken. Met de uitstorting van de Heilige Geest heeft aanbidding een nog veel diepere dimensie gekregen. En ik geloof daarom dat wat de Heer Jezus uitlegde aan deze vrouw in Johannes 4, het gaat niet meer om bergen, het gaat niet meer om plaatsen, het gaat om in aanbidding, in geest en waarheid, dat na Pinksteren nog een veel diepere dimensie heeft gekregen. Want we mogen geloven dat als we tot wedergeboorte en geloof zijn gekomen, dat God door zijn geest in ons is komen wonen. En dat is de geest die in de waarheid leidt. Dat is de geest die de Heer Jezus verheerlijkt. Met andere woorden, hij zet de schijnwerpers op de Zoon. Het gaat om hem. En daardoor, omdat dat zo intiem is geworden, zo dichtbij is gekomen, kunnen wij een leven van aanbidding leiden. En nou aanbidden wij de Heere God niet alleen omdat Hij ons gered heeft. Maar omdat we van Hem houden, omdat we zijn karakter kennen. Ik hoorde het voorbeeld, er werd een man die lag in het kanaal en die lag op het punt om te gaan verdrinken. En toen kwam er een vrouw langs rijden en die zag die man spartelen in dat kanaal. En die heeft hem eruit gehaald en die heeft hem van de verdrinkingsdood gered. Nou, daar ben je dankbaar toch, of niet? En ze hadden wat contact gehouden. Die man en die vrouw. En na verloop van tijd belt die man haar op. En toen zegt hij tegen haar. Het was niet van de een op de andere dag, maar ze had wat contact zo tussentijds. Zegt, joh, ik wil met je trouwen. Dat is wat. En het eerste wat in die vrouw opkwam, is dat omdat ik je gered heb. Nee. Maar om wie je bent. Ik wil met jou het leven delen. Ik wil in een intieme relatie met jou leven. Even los van mijn redding. Dit is aanbidding. Vele mensen willen de Heer aanbidden omdat Hij mij gered heeft. Stel voor dat die man die vrouw belde en dan zei: ik wil met je trouwen. Wat is de reden dat je bij mij wilt trouwen? Omdat je mij gered hebt. Dat is heel beperkt. Zou u het aangaan, een huwelijk, op die grond? Nee, het gaat om die personen die vinden elkaars harten. Hij is gewoon helemaal weg van haar, even los van die redding. Zijn hart gaat sneller kloppen van haar. Er is die innerlijke verbondenheid. En daarom, broeders en zusters, wij aanbidden de Heere God niet omdat we gered zijn, maar omdat we een blik hebben gekregen in 2015, en daarmee ga ik afronden, omdat we dieper en dieper een inblik hebben gekregen in het vaderhart van God. En nou komt de Heer vanavond langs. Je zegt, ik vind het een beetje een eenvoudige boodschap. Nou, dat zou zomaar kunnen. Maar het gaat er niet om of u het eenvoudig vindt. Het gaat of u dit leven leeft. En hij vraagt aan het einde van 2015. U heeft zulke mooie preken gehoord hier. Geweldige bijbelstudies. En u ging naar huis. Het is toch wat, hè? Wat een inzicht heeft die man. Maar de Heer vraagt. Ik zoek aanbidders in geest en in waarheid. En kan ik die hier vinden in Maranatha Veenendaal op 27 december... 2015. En is aanbidding de vrucht en het gevolg van al die preken en van al die bijbelstudies. Want daar ben ik naar op zoek. Echte aanbidding komt voort uit het kennen van en leven uit het vaderhart van God. En ik ga afsluiten met één tekst. Want nu vraagt iemand, Jacques, hoe doe ik dat? De Heere God aanbidden. Nou, misschien komt nou het mooiste. Dat vind ik zelf het mooiste. Het is een hele korte tekst. Moet je eens bladeren naar Genesis 45. Het is zo bijzonder wat daar staat. En ik heb het van de week, ik heb die tekst meerdere keren gelezen en van de week kwam het binnen. Toen dacht ik, dit is het. Dit is het. Dit is aanbidding. Iemand zegt, aanbidding in het boek Genesis. Aanbidding in het boek Genesis. In Genesis 45 lezen we over Jozef. Jozef is een type van de Heer Jezus. In hem, in Jozef, zien we al de Heer Jezus en zijn reddingsplan. Maar dan moet je eens lezen wat er staat. Als je nou vanavond de vraag hebt, hoe doe ik dat, Jacques? Hoe kan ik tot aanbidding komen? Leer me het. Nou, dan moet je eens kijken wat Jozef tegen zijn broers zegt. Genesis 45... Vers 13. Hij heeft zich aan zijn broers bekendgemaakt. En wat zegt hij dan? Vind ik zo mooi. Ik heb een fel roze gekleurd in mijn Bijbel, die tekst. Dan zegt Jozef dit. Vertel mijn vader over al mijn eer in Egypte en over alles wat jullie gezien hebben. Dit is aanbidding. Vind je dat niet mooi? Dat vind ik zo mooi. Je moet naar mijn vader gaan. En dan moet je gewoon vertellen dat je mij gezien hebt, wat je in mij gezien hebt. Mijn rijkdom, mijn heerlijkheid, en daar wilde hij hun allemaal in laten delen. Dat moet je nou eens tegen mijn vader, tegen onze vader gaan vertellen. 2015, het zit er bijna op. Misschien was dit het enige wat vanavond bij je binnenkwam, maar dan komt er genoeg binnen. En weet je wat de Heer Jezus nou zegt? Nou ben je zo trouw geweest, hè, bij die Bijbelstudies in Maranatha Veenendaal. Nou moet je zo dadelijk eens naar onze Vader gaan. En dan moet je hem gewoon eens gaan vertellen. Wat je in mij, de Heer Jezus, wat je in mij hebt gezien. Het afgelopen jaar. Is dat aanbidding? Dat is aanbidding. Vader, ik kom tot u. En ik zeg het met Johannes. Wij hebben heerlijkheid in de Heer Jezus gezien. De enige geborene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. En we zijn zo blij met de Heer Jezus. Ik ben zo blij met zijn aanbiddingsonderwijs vanavond. Ik heb vanavond gehoord dat het niet meer afhangt van een kerk of van een plaats of van mensen of van een liturgie. Ik kan een leven van aanbidding leiden. En daar wil ik u voor bedanken, want dat heeft met uw zoon te maken. Dat je gewoon eens wat gaat vertellen tegen de Vader over dat wat je in Jezus gezien en gevonden en geproefd en gesmaakt hebt. Zou het kunnen vanavond? Daar gaat het om. En daar wordt de Vader blij van. Werd vader Jacob blij toen die broers dit gingen vertellen? Toen werd hij blij. En waar wordt onze Vader van? Blij van. En begrijp me goed, niet dat morgen mijn mailbox vol zit. Bestudeer de schriften, bestudeer het profetisch woord. Maar als dit niet in ons leven aanwezig is, dan missen we de boot. Dan hebben we het niet begrepen het afgelopen jaar. Als wij niet tot aanbidding komen. En aanbidden, dat doe je heel eenvoudig. Door tegen de Vader te zeggen wat je in de Zoon gezien hebt. Ik sluit af met waar ik mee begonnen ben. Wat hebben al de preken, al de Bijbelstudies in 2015 in Maranatha Veenendaal u gebracht? Heeft het u tot een leven van aanbidding geleid? En ik weet niet of u het gewend bent en toch ga ik het doen. Ik wil nu eens de tijd nemen dat als er iets in uw hart is, wat u nu tegen de Heer Jezus wil zeggen, wat u tegen de Vader wil zeggen over zijn Zoon, dan heeft u nu de gelegenheid om u uit te spreken. Misschien wilt u wel een lied zingen, of misschien heeft u wel een tekst wat u wilt noemen, of zo een gebed, een dankwoord, en dan zal ik afsluiten. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar bepaald werden bij Johannes 4. U weet hoe ik van de week nagedacht heb en gevraagd heb, wat wil u dat ik doorgeef? En Heer, u wilde dat we met elkaar vanavond nadachten over uw zoektocht naar aanbidders in geest en in waarheid. Dank u wel dat we zojuist u onze dank, onze lof, onze eer mochten geven. Om wie u bent, Heer Jezus. Dat we dat tegen u mochten zeggen, o Vader. Wat een wonderlijk iets. Dank u wel dat u ons het wil leren. Omdat we vaak in onze gebeden zo met onszelf bezig zijn. Maar dat u ons wil leren om te aanbidden, even los van onze omstandigheden. Heer, dank u wel dat u daarvoor genade geeft. Dat u daarvoor kracht geeft, dat u daarvoor liefde geeft, dat u ons hart daarvoor vervult. En dat hebben we nodig. En dank u wel dat we elkaar zo hierin mee mochten nemen. Heren, laten we vanuit hier ook een leven van aanbidding leiden. 2015 uit, 2016 in. Want u bent het waard om te ontvangen alle lof, alle dank, alle aanbidding. Van nu aan, tot in alle eeuwigheid. Heer, dank u wel voor deze samenkomst. Dank u wel voor de ontmoeting met elkaar. Maar bovenal dank voor de ontmoeting met u door uw woord heen. En ik wil u bovenal danken, Heere, dat wij niet meer afhankelijk zijn van plaatsen. Niet meer afhankelijk zijn van liturgieën. Niet meer afhankelijk zijn van persoon of omstandigheden. Maar dat wij vandaag een leven van aanbidding mogen en kunnen leiden. Door de kracht van uw Heilige Geest, door de kracht van uw woord. Vader, hier zijn we. Vul ons geheel en al met uzelf. Tot eer en glorie van uw heerlijke naam. En tot opbouw van ons geloofsleven. Amen.